Ik heb een groot aantal afkondigingen, gemeente, vanmorgen. In verband met de ambtsdragersverkiezing die aanstaande is. Van de ouderlingen zijn dit jaar periodiek aftredend de broeders Philip Bezemer, B. van Dijk, Wim van Ginkel, A. Heistek, A. Kok, D. van Krimpen en J.W. Schuurman. Als evangelisatieouderling is aftredend broeder P.A. van Kruistum en van de diakenen zijn dat de broeders Krommendijk van Nieuw-Amerongen en Westerink. De kerkraad heeft aan de broeders Bezemer, Heistek en Schuurman gevraagd om een jaar langer te willen dienen als ouderling. Het reglement voorziet in deze mogelijkheid. En deze drie broeders hebben daarin bewilligd. Zodoende ontstaan er op dit moment vacatures voor 4 ouderlingen, 1 evangelisatieouderling en 3 diakenen. In de openvallende vacatures heeft de kerkraad in zijn vergadering van 17 januari jongsleden de volgende broeders kandidaat gesteld in alfabetische volgorde voor het ambt van ouderling. G. Bosma, Nachtpauw Ooglaan 45, T. van Delen, Scheepjeshof 209, M. Dekker, Zuiderkade 12a, G. A. Harteman, Middelbuurtseweg 47a, G. T. ten Hove, het Koetshuis 22, G. H. J. Kema, Bergweg 41, G. C. van Rossum, Mozartdreef 73 en A.P. Weststraten, Framboos 43. En voor het ambt van evangelisatieouderling is het volgende tweetal gesteld in alfabetische volgorde: broeder J.G. Ebbers, Baardgras 36 en broeder G. van Hardeveld, Petenbos 7. En voor diaken zijn de volgende broeders in alfabetische volgorde gekandideerd: J.W. Bentum, Kaardenbol 6, T. Bouw, Nachtpauw Ooglaan 9, H. Koehoorn, Dissel 58, R. van Engelenhoven, Buurtlaan West 72, C.J. Keuning, De Deel 53 en S.J. Sven Schuurman, Vendelseweg 45. De verkiezing zal, zo de Heere wil en wij leven, plaatsvinden op zaterdag 12 februari aanstaande om 7:00 s'avonds hier in het kerkgebouw. Stemgerechtigde leden die beslist niet op deze vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om schriftelijk te stemmen. Daarvoor moeten zij de namen van de door hen voorgestelde broeders inleveren van tevoren bij de scriba of bij een ander kerkraadslid in een gesloten envelop. Op de buitenzijde van die envelop dient u uw naam en handtekening en reden van verhindering te melden. En stemmen per e-mail is niet mogelijk. De kerkraad vraagt de voorbeden van heel de gemeente voor deze belangwekkende zaak. En straks bij het uitgaan van de kerk ligt er voor u een overzicht van deze afkondiging. De schriftlezing in deze morgendienst is genomen uit Lucas 16. Lucas 16. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 73. Het zesde en het negende vers. Psalm 73. Het zesde vers. Dan peinst de ziel, is het waar? Zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? En ook het negende vers. Dit duurde tot ik uit die drom van nevelen ging in het heiligdom. Psalm 73, nu de versen 6 en 9. Wij willen ons eerst verootmoedigen in geloof en verbreking van het hart als we luisteren naar het spreken van de Heere door zijn heilig gebod. En aansluitend zingen Psalm 65 vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65 vers 2, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij slaan vanmorgen uit Gods woord een van de gelijkenissen op, vanuit Lucas 16. Lucas 16, vers 19, tot het einde van dat hoofdstuk. De schriftlezing, Lucas 16, vers 19. 19. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en met fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zekere bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol met zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u lieden, is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats van de pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Amen. We willen eerst bidden, gemeente, om Gods onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. En staande in de gemeenschap van de heiligen willen we ook voorbeden doen, met name voor zuster R. Snetselaar van de Spoorlaan 33, die met hartklachten is opgenomen in het ziekenhuis te Ede. Ook voor zuster T. van Donkelaar Hardeman uit het Boveneind, die is ook opgenomen in Ede in verband met hartritmestoornissen. Maar als het gaat zoals we verwachten, zal zij morgen terug mogen keren naar haar kamer in Veenendaal. Dankzegging willen we doen voor zuster W. Drent van Den Bosch, Gerard ter Borgstraat 11. Zij kwam weer thuis bij haar man uit het ziekenhuis. En we delen ook in de vreugde van een jong gezin, Harm en Andrea van Dijk van de Vendel, Emmalaan 12, kregen hun tweede kindje. Op 19 januari werd geboren Andries Hendrik, roepnaam Niels. Andrea is daarna nog wel even naar het ziekenhuis gemoeten, maar gelukkig is ze weer thuis en is alles tot nu toe goed gegaan. Laat ons samen bidden en danken. Heilige en heerlijke God, gij roept ons samen hier in uw huis. Wij mogen hier staan en zitten voor uw aangezicht. Dat is het wonder van de genade, want geen mens kan God ontmoeten en leven. U bent de heilige, wij zijn onheiligen in onszelf. Maar van u gaat de verzoening uit, Heere. Zelfs in uw toorn denkt u nog aan uw ontferming. Want God is liefde en bij hem is de vergeving thuis. En dat maakt elke kerkdienst tot een wondere ontmoeting, dat de Heere zich neerbuigt in Christus tot zondaren, dat de Heere zijn volk komt vertroosten met voedsel voor hun hart en met inzicht om hoe te leven in dit ondermaanse, in deze samenleving. Met de nodiging tot jong en oud, zoek de Heere en leeft. Met balsem om die in wonden te gieten uit de hemelse apotheek. Met ontferming voor mensen in hun verdriet. U wilt een vader zijn voor de wezen. U wilt een man voor de weduwe zijn. U wilt troosten als een moeder en zich ontfermen als een vader. En wij bidden pleitend op uw woord, Heere, dat we u zo zouden mogen ontmoeten, voor het eerst en opnieuw, hier in de kerk en ook bij de kerkradio thuis. Of u zelf naar uw toezegging waar wilt maken, ik hou getrouw mijn woord. En laat dan het woord van de dominee een middel mogen zijn in de hand van u, o Heere, om zondaren op te zoeken, om te bekeren als we nog dood zijn in zonden en misdaden, ons leven te maken door het woord en het werk van de Heilige Geest. En wilt u ook versterken het leven van het geloof, zodat er ook een opwassen zal zijn in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Zegen de jeugd, Heere. Wat wonderlijk rijk is het ook als er jongeren zijn, en er zijn er velen hier, die in het geloof mogen staan als kinderen van deze tijd, maar ook als jongeren die de stem van de herder hebben gehoord en verlangen te volgen. Bekeer anderen, Heren, die nog met de rug naar u toestaan of eigen wegen gaan. Zegen de kinderen, fijn dat ze ook in de kerk zijn. En laat ze de gelijkenis mogen begrijpen, niet alleen met hun verstand, maar ook met hun hart. Heren, wij bidden voor allen die het moeilijk hebben. We noemen zuster Ers Netselaar van de Spoorlaan, met hartzorg opgenomen in de zorg van het ziekenhuis. In alle eenvoud en oprechtheid mag ze ook delen in de zorg van de hemel. Heren, zegen haar gezondheid. Herstel haar, zodat ze weer naar huis kan. En geef ook afhankelijkheid van u de Heren, die alle dingen leidt. Dat bidden we ook voor zuster Van Donkelaar Hardeman, erg verzwakt op haar hoge leeftijd. Nu ook zorg over het hartritme. Heren, we zijn dankbaar dat ze behandeld kon worden en dat ze misschien morgen weer thuis mag komen. Wilt u haar heel nabij zijn in uw tere gunst en haar de weg wijzen ook voor de toekomst. En dat ze zich maar eenvoudig mag toevertrouwen aan uw leidende en bewarende en sparende hand. We zijn dankbaar dat zuster Drent van der Bos weer thuis kwam bij haar man in de Gerard ter Borgstraat. Wil deze broeder en zuster op hun hoge leeftijd ook gedenken, Heren, ook geestelijk gesproken. En dat ze ook voor de toekomst mogen weten dat u de Heren bent die verder wil leiden en die genade wil schenken, persoonlijk en samen. We delen ook in de vreugde van Harm en Andrea van Dijk aan de Emmalaan, dat ze opnieuw de kinderzegen mochten beleven, na een meisje nu een jongen uit uw goede hand ontvangen, die de namen draagt van het voorgeslacht, Andries, Hendrik, roepnaam Niels. Geschrokken zijn ze wel, vader en moeder, dat Andrea zoveel bloed verloor en nog naar het ziekenhuis moest om geholpen te worden. We zijn dankbaar dat u haar leven hebt gespaard, Heren, en dat ze weer thuis mogen zijn met elkaar. Verwonderd over die goede gave van uw zegenende hand. Het kindertal is verdubbeld. Laat de genade ook mogen verdubbelen voor deze jonge ouders, om hun kroost voor te gaan in de vrezen des Heren. Geef wijsheid voor de opvoeding en geef ook vreugde om te mogen genieten van de milde gaven van uw goede hand. Wij hebben als kerkraad een voorstel gedaan voor de ambtsdragersverkiezing aan de gemeente. We zijn dankbaar dat we in eensgezindheid mochten samenwerken om zover te komen. En wij bidden om de leiding van uw geest, dat de gemeente dat ook over zou nemen, biddend, in afhankelijkheid van u de Heere. En dat u op de dag van de verkiezing ook wilt gebruiken om die broeders te doen aanwijzen en benoemen die geroepen worden tot het bijzondere ambt. Zo leggen we ook dit belangrijke stukje werk voor de leiding en de opbouw van de gemeente. In uw hand, Heere. En alle die bidden hebben geleerd, laten het die ook in hun hand, in hun hart mogen meedragen. Om achter u de Heere te volgen. Het gaat toch om uw eer. Ook in de opbouw van de gemeente, in de bekering van zondaren. In het leven uit de heiliging. Het gaat toch om de eer van uw naam, o God. En daaraan verbindt u de zaligheid van uw volk. Laat het daarom gaan in ons persoonlijk leven. En ook in het gemeentelijk samen zijn. Gedenk ons zoals we hier zijn, Heere. Leid ons door uw gunst. Open uw woord, open uw hart. En geef ons de kennis van uw woord. En de doorleving vanuit die kennis. Om u gehoorzaam te zijn op al uw wegen. Zegen de organist en de koster. Wees met de kerkraad die toezicht houdt op het geheel van de gemeente. Ondersteun de dominee. Bewaar ons voor zonde onder de heiligste verrichtingen. En leer ons leven uit het geloof in afhankelijkheid van uw geven. We bidden u dat en we danken u dat. Alleen op grond van het volkomen werk van de Heer Jezus. De hoge priester die dankend bidt. En biddend dankt om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 49. Psalm 49, vers 2. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt. En ook het zesde vers, men denkt niet meer aan hun verleden staat. Psalm 49, vers 2 en vers 6, ter inleiding op de prediking. Thank you. Wij willen straks na het amen van de prediking instemmen met Psalm 18, vers 8. Psalm 18, vers 8. Hun zijt gij goed die goedertieren handelen, oprecht bij hen die in oprechtheid wandelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar aan verkeerden toont gij u een worstelaar. Want gij verlost het volk door druk gebogen, maar werpt er neer die groot zijn in hun ogen. Psalm 18, vers 8, na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit die gelijkenis die we zojuist gelezen hebben. Lucas 16, vers 22 tot 25, het vertrekpunt voor de behandeling van deze geschiedenis. Lucas 16, vers 22. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u over mij en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong. Want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwaad. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. Tot zover. Geliefde gemeente, de Heer Jezus die heeft ook gelijkenissen verteld om zijn woord te verkondigen. Daarmee is de Heere niet begonnen. Dat doet hij pas midden in zijn ambtelijke carrière op aarde. Als heel veel mensen zich gaan afkeren van de Heere Jezus, omdat, ja, die prediking van de Heere Jezus is zo hard. Welk mens kan die nou aanhoren? Heel veel mensen keren zich van de Heere Jezus af. Het lijkt alsof zijn missie op niks gaat uitlopen. Dan gaat de Heer Jezus beginnen met de gelijkenissen. En dat zijn heel bekende verhalen. Alleen, hij zegt erbij als hij met die gelijkenissen begint in Matteüs 13, daar zit een kant aan die heel bekend is, zo iedereen kan begrijpen. Maar als je het alleen maar opvat als een gewoon verhaal, dan ontgaat je de bedoeling van het verhaal. Dus er zit ook een verbergende kant aan. Dus je kunt het verhaal, ik zeg het expres, verhaal, heel goed begrijpen en ondertussen toch vreemd zijn aan de betekenis ervan. En dat heeft nou alles te maken met je band aan de Heere zelf. Als je geen band aan de Heere hebt, ook al ben je kerkmens, dan gaat het verhaal het ene oor in en het andere oor uit. En je gaat over tot de orde van de dag, de orde van de wereld. Maar als je een band aan de Heere Jezus hebt, door de Heilige Geest gelegd, dan gaat het je oor in, dan zinkt de betekenis van het verhaal, de gelijkenis, in je hart. En dan krijg je levensopenbaring, de afglans van de Heere Jezus Christus. Waarmee de Heere wil zeggen, als zoveel mensen hem de rug toekeren, het werk gaat door. De Satan wint het niet. God overwint om Jezus wil. En dat kun je zien in mensen die, als de meerderheid zegt, mij niet gezien, er toch een rest is, een volk is dat zegt, ik heb de Heere Jezus gezien. En de Heere Jezus heeft mij gezien als zondaar, ook in mijn moeite. Hij heeft me verlost. En nu zijn er banden gevallen tussen zijn hart en mijn hart. En daarom wil ik hem niet missen. Al is de wind nog zo tegen. Al gaat de meerderheid een eigen weg. Ik kan de Heere niet missen. Want hij wil mij niet kwijt. En als hij mij niet kwijt wil, dan kom ik goed uit. Al gaat het door de dood heen. Jongens en meisjes, een bekende geschiedenis dus, deze gelijkenis. Ik zou aan jullie willen vragen om nou in de loop van deze zondag een tekening te maken van deze gelijkenis. Nou, dat is natuurlijk makkelijk, een tekening van de gelijkenis. Maar er komt nog wat, de toepassing. Dan moet je proberen ook in die tekening uit te drukken waar het nou eigenlijk in deze gelijkenis om gaat. Dus nog een keer voor de kinderen, een mooie tekening van deze gelijkenis. Allemaal in mijn postvakje. Maar dan vooral ook om nou te laten zien in die tekening dat je begrepen hebt waarom en om wie het gaat in deze bekende gelijkenis. Ik schrijf erboven als thema: de bedelaar met een bijzondere naam. Drie gedachten. We letten ten eerste op het uiterlijk onderscheid. We letten ten tweede op het innerlijke onderscheid. En we letten ten derde op het eeuwige onderscheid. Ik herhaal. De bedelaar met een bijzondere naam. Ten eerste het uiterlijke onderscheid. Ten tweede het innerlijke onderscheid. En ten derde het eeuwige onderscheid. Jezus vertelt een gelijkenis van de ene man die hyperrijk was en van die andere man die hyperarm was. Die rijke man die leeft in overdaad en die arme man moet bedelen. Het zijn beide mensen uit de kerk van de tijd van de Heere Jezus. Dus het gaat niet over een heiden, die rijke man is ook een kerkmens. En die rijke man, die komt het eerst in beeld in de gelijkenis van de Heere Jezus. Ja, zo gaat het. Zo gaat het altijd. De mensen die rijk zijn, die macht hebben en die zich laten gelden, die komen altijd het eerst in beeld. Die staan voorop. En de armen, de kwetsbaren, de eenvoudigen, ja, daar lopen ze overheen. Die zie je niet direct. En we horen die man helemaal niks zeggen, die rijke man. Wat die zegt, dat horen we via de mond van de Heere Jezus als die al in de hel is. Blijkbaar, als we die man op aarde niks horen zeggen, moeten we letten op hoe die man is. En hoe die man zich presenteert. Nou, dan kunnen we heel wat opnoemen, want hij woonde in een heel mooi huis. Hij ging heel weelderig gekleed. En hij hield feesten die klonken als een klok. Hij genoot van het leven, elke dag opnieuw. En er was geen zorg. Maar dat kan natuurlijk niet de reden zijn dat die man verloren is gegaan, want we horen hem spreken vanuit de hel. Nee, dat is het ook niet. Abraham was ook rijk. Jozef van Arimathea was ook rijk. Je kunt, als je de Heere vreest, best rijk zijn. Maar dan hang je niet aan je spullen. Dan ben je niet een rentenier die makkelijk in een luie stoel achterover leunt en met zijn benen op een krukje zit en denkt, ik leef als een god in Frankrijk. Nee, maar dan ben je rentmeester. Wat hebt ge dat ge niet ontvangen hebt? Dus het zit hem van binnen. Die innerlijke verhouding tot de Heere, die mist. En als we God niet lief hebben boven alles, dan hebben we de naaste ook niet lief als onszelf. En daar horen we de rijke man helemaal niet over. En dat zie je dus ook niet in zijn leven. Het enige dat hij heeft is de buitenkant. De ziel van die man die zit aan de buitenkant. In zijn mooie kleed, in zijn dure huis, in zijn rijke kapitaal, in zijn vele bedienden, in zijn prachtige paleis waarin hij woont, in de heerlijke maaltijden die hij verorbert. En die arme man die ligt op zijn stoep. Maar het komt niet in zijn gedachten dat hij wat er overblijft van zijn rijke tafel gaat voeden aan die arme Lazarus. Hij gaat helemaal in de buitenkant. Terwijl Lazarus op zijn stoep was gelegd, denkend, de mensen die dat gedaan hadden, nou als je Lazarus nou bij die rijke man op de stoep legt, daar valt altijd wel wat van de tafel af van die rijke man, zodat Lazarus er ruimschoots van kan mee eten. En hier stop ik even in het eerste punt, gemeente. Komt die rijke man ook niet dicht bij de geest van onze tijd? Waar spreken wij met elkaar over? Waarover gaat het in programma's, in de media? Wat lezen we in al die weekbladen, die glossy weekbladen die worden gepresenteerd? Dat is eigenlijk de geest van de tijd. Kleding, kleur van je haar, kleur van je nagels, carrière, wellnessuitjes, een mooi huis, een goede carrière, een duurdere of een zuiniger auto, de koers op de beurs, enzovoort, enzovoort. En dat zijn op zich natuurlijk niet verkeerde dingen, maar ze komen wel in een bepaald daglicht te staan als je hart dicht is voor God. Want dan wordt dat je godsdienst. Dan wordt dat je religie. Allemaal dingen dus die we best mogen hebben. Maar zodra je ze niet meer als uit Gods hand ontvangt, te leen om ervan te genieten, maar bezittende als niet bezittende, dan gaan we het zicht op de Heere verliezen. Dan verliezen we het zicht op de naaste. En dan verliezen we het zicht op onszelf, dat we niet hier een blijvende stad hebben, maar dat we hier maar tijdelijk zijn met het oog op daar en straks de Heere en eeuwig bij hem zijn. Dan wordt het alleen maar hier en nu. Terwijl die rijke man, jongens en meisjes, dus een kerkmens was van de tijd van de Heere Jezus, zingt hij niet Psalm 116, God heb ik lief, maar zingt hij goud heb ik lief. En daarom dat radicale verschil tussen hem en tussen die bedelaar Lazarus. Dat is het tweede. De bedelaar met een bijzondere naam. Ja, op de stoep van die rijken. Je moet je voorstellen als een poortgebouw. Zijn paleisje was ommuurd en dan was er een poortgebouw. En daar zal een hal in geweest zijn. Nou, in die hal, bij dat poortgebouw van die rijke man, heeft men nou die arme bedelaar neergelegd. Zijn lichaam overdekt met zweren, die de honden kwamen likken. Dat is een echte arme mensenziekte in de tijd van de Heere Jezus. Maar die mensen hebben hem daar neergelegd in de verwachting dat voor dat poortgebouw wel wat zorg en eten voor hem zou overschieten. Want die rijke man die was toch een kind van Abraham. Die rijke man, dat was een aanzienlijk iemand uit de kerk. Met een mooi huis en een goed inkomen. Dus die merkte er niks van of er nou een meer of minder mee at van zijn tafel. Maar mooi niet. Hij liet hem er gewoon tussen aanhalingstekens creperen. En weet je wat nou zo bijzonder is in de gelijkenis van de Heere Jezus? Die rijke man heeft geen eigen naam. Er staat niet of hij Jan of Piet of Klaas of Kees heette. Nee, er staat een zekere rijke man. Kan iedereen dus zijn. Maar deze, deze bedelaar die krijgt een naam. En het is in alle gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken, er komen natuurlijk steeds veel mensen in voor, de enige man die een eigen naam, een roepnaam krijgt. En hij heet Lazarus. En daarmee krijgt opeens deze onbekende bedelaar een gezicht. Lazarus. Jongens en meisjes, weet je wat Lazarus betekent? Onthouden voor je tekening, hè? Lazarus betekent de Heere helpt. Lazarus betekent de Heere helpt. Lazarus zegt ook geen woord. We horen helemaal niks van Lazarus. En dat is ook al veelzeggend, dat Lazarus niks zegt. Want hij zegt dus ook niet, jij lelijke rijke man. Lazarus zegt ook niet, als God nou liefde is, waarom lig ik hier dan zo? Lazarus zegt ook niet van, wat een kerk of wat een wereld, geen woord van Lazarus. Dat zegt dus ook wat van zijn innerlijk. Lazarus kan alles kwijtraken bij de Heere. En dat zal hij zeker gedaan hebben. Want al ben je dan een lief kind van God, je kan het best heel moeilijke wegen gaan. En dan lig je dan op de stoep van de rijken. Daar kun je het best moeilijk mee hebben als die niet naar je omkijkt. Lazarus steekt geen vuist op tegen de hemel. Lazarus verwenst de rijke man niet. Lazarus zegt niet, wat ben ik er toch belabberd aan toe. Wat doet hij dan wel? Lazarus vertrouwt op God. Jongens en meisjes, het hart van de rijke man is een vuist. Dat zit dicht. Potdicht. Maar het hart van Lazarus is onder de prediking van de Heer Jezus, waarvan zoveel mensen zeggen, wat een harde preek, open gegaan. Kijk, dan gaat die hand open, die vuist gaat open en dan komt er in die hand, in dat hart, plaats voor het werk van de Heer Jezus. Lucas legt het accent in zijn evangelie erop dat de Heer nou juist zich overbuigt naar het verlorene. De verloren penning, Lucas 15, het verloren schaap, de verloren zoon. En hier een man die eigenlijk uit de kerk verloren is, want hij wordt niet geholpen. Ja, ze hadden hem dan nog op de stoep bij de rijken gelegd. En nu buigt Jezus zich met het voorbijgaan van die rijke man, wiens hart potdicht zit met al zijn geld en met al zijn eigen aanzien over tot die Lazarus, die bedelaar, die zijn hart is opengegaan omdat hij het woord van de Heere heeft verstaan en ingedronken. En hij gezien heeft dat er nou één is die om hem geeft. En dat dat niemand anders is dan de Zoon van God. Wat een wondergemeente. Zo'n God die van ons af zou kunnen. Zeker als je dan ziet wat die rijke man presteert. Maar die niet van zijn woord af kan. Over deze zal ik mij ontfermen, die voor mijn woord beeft. En dat beven, dat is niet bang zijn voor het woord, maar dat is je houden aan het woord. Dan word je een bedelaar om de genade. Als je hart is open gegaan, dan gaat je hand open. En hij ligt daar wel om eigenlijk van de rijke man wat in zijn hand te krijgen. Maar hij krijgt niks van de rijke man. Maar hij krijgt wel wat van de Heere. Rijk maar arm geworden om armen rijk te maken. Hij vertrouwt door al het lijden heen op de Heere die hem lief is. Hij blijft het van zijn God verwachten. In zijn armzalig bestaan heeft hij de Heere aan zijn naam gehouden. Heere, u ontfermt zich over de armen. Zalig als we dat mogen verstaan, gemeente. Als ons hart voor het eerst en opnieuw is opengegaan voor de Heere door zijn genade. Dat is zo groot, dat is zo teer, dat is zo verwonderlijk rijk. Dan verbindt de Heere zich aan mij en dan word ik verbonden aan hem tot eer van God en tot heil van de naaste. Lazarus sterft. In zijn menselijke ellende. Maar dan komen de engelen, prachtig hè. En er staat van de engelen dat ze uitgestuurd worden tot dienst van degene die de zaligheid beërven zullen. En ze dragen hem naar de hemel. Daar is Lazarus geen bedelaar meer. Maar daar is Lazarus een kind van God, een koningskind. Wat uiteindelijk telt, dat zijn dus niet de uiterlijke omstandigheden, maar hoe sta je innerlijk tegenover God, die zich in Christus over de armen ontfermt. Zalig als we dat mogen verstaan, gemeente. En daar geeft de Heere Jezus tenslotte een blik in het hiernamaals. Dat kan natuurlijk nooit van ons komen. We hadden het niet geweten als de Heere Jezus deze gelijkenis niet verteld had. Dan geeft de Heere Jezus ons uiteindelijk een blik in het hiernamaals. Lazarus, die komt in de schoot van Abraham. Dat moet je natuurlijk wel als een beeld opvatten, dat hij heel dicht bij God is. En dat hij aan mag liggen aan de bruiloft van het lam, eigenlijk. Hè. Dat kun je nog niet helemaal zeggen in Lucas, maar zo openbaring het ons. Hij mag nu aan liggen aan de bruiloft van het lam en daar eten uit de doorboorde hand van de Heer Jezus Christus. De rijke man, die sterft. En er staat uitdrukkelijk bij dat hij begraven wordt. Wat zal dat een imposante begrafenis geweest zijn van die rijke man, zeg. Hele dorp is uitgelopen en ze hebben redeneringen, ze hebben redenvoeringen gehouden dat die man toch zo goed was en zo goed gedaan heeft voor de gemeenschap waar die in woonde. Nee, die man verdient wel een plaatsje in de hemel. Maar zijn ogen opslaande, ze staan nog te oreren bij zijn graf. Maar hij is al in de hel, in de plaats van de pijn. Dat is wat. Dat is wat. En dan ziet hij van verre, dat is natuurlijk, kan de Heer Jezus alleen maar zo zeggen, gemeente. En ik denk dat het ook niet zo is. Als je verloren zou moeten gaan, dat je dan een blik in de hemel zou kunnen werpen. Daar moeten we ook verder van afblijven. Maar als die rijke sterft en hij komt in de hel, dan ziet hij in de verte Abraham en Lazarus. En nou is het precies omgekeerd. Lazarus binnenshuis. Het gebouw van de vreugde van de Heere binnengegaan. Maar de rijke man buitenshuis. Voor de poort. In de pijn. En nu gaat die rijke man zelf bedelen. Moet je nagaan. Nu gaat die rijke man zelf bedelen om een druppel water. En hij zegt zelfs, ik wil de vingertop van Lazarus wel aflikken, als ik maar een druppel water binnenkrijg, want ik lijd smarten in deze vlam. Het is hier niet uit te houden. Lazarus, aan wie hij bij zijn leven niet eens een broodje wilde geven, nu wil hij zijn vinger wel aflikken. Maar Abraham brengt hem in de herinnering dat dat niet zal kunnen. En Abraham die mag bij het licht van Gods geest ook zeggen dat de rijke zogenaamd het goede waar die voor gingen, waar die niks van af wilde staan, in zijn leven heeft geïncasseerd. En Lazarus heeft toen juist een heel moeilijke tijd gehad. Nou, de gierigheid van de rijke, waar brengt je dat? Het zal voor een rijke moeilijk zijn om in te gaan in het koninkrijk van God. Niet onmogelijk, ik heb Abraham al genoemd, Abraham is in de hemel. Maar als je niet wil dat de Heere koning is over je spullen, dan eer je niet de Heere, de God, maar dan eer je de mammon. En Lazarus heeft door de gierigheid van de mannen, door de egoïstische houding van die rijken, geleden, ook geleden. Maar hij heeft het met de Heere verwerkt. Hij mocht al zijn bekommernis op de Heere werpen, want hij zorgt voor u. En nou wordt die arme en ootmoedige Lazarus bevrijd van zijn leed en gebracht in de heerlijkheid bij de Vader als een koningskind. En de rijke lijdt pijn in deze vlam. En die situatie kan niet veranderd worden. En daarom kan er niet aan het verzoek worden voldaan. Dan heeft hij nog een tweede verzoek. Als dat dan niet kan, dan zegt die rijke man: ja, laat dan iemand alsjeblieft naar beneden gaan. Als Lazarus niet bij mij in mijn pijn kan komen, laat hij dan alsjeblieft naar mijn broers op aarde gaan. Moet je nagaan dat hij helemaal geen woord van berouw zegt, hè? Het gaat iemand helemaal niet om God. Het gaat iemand puur om zichzelf. En dat hij het niet kan hebben dat hij verloren moest gaan omdat hij de Heere niet gevolgd heeft. Nou, laat alsjeblieft Lazarus dan naar beneden komen en op aarde zijn broers gaan waarschuwen. Want stel je voor dat die 5 broers ook nog in deze plaats van smart zullen komen. Wat een puur egoïstische benadering, gemeente, van dat diepe van de genade. Daar heeft hij helemaal geen boodschap aan. Hij heeft de Heer helemaal niet nodig. Hij wil alleen zijn eigen hachje redden. Geen woord van spijt en berouw uit de mond van de rijke man. Hij denkt alleen maar aan zichzelf. Aan zijn broers. Aan zijn eigen welzijn. Aan dat van de familie. En misschien ook nog om zijn kapitaaltje veilig te stellen. Voor zijn nageslacht. Het antwoord van Abraham is heel indringend. Prachtig, hè, dat de Heer Jezus nu, want hij preekte naar het woord van Abraham, de Heer Jezus. Ze hebben Abraham en Mozes en de profeten. Nou, dat was de inhoud van het woord van de Heer Jezus. Dat zij die horen, en in dat horen zit ook een stuk gehoorzaamheid. Had de Heer Jezus ook net voorafgaande aan onze tekst de omstanders opgewezen. Die fariseeën en die schriftgeleerden, die wilden niet bukken voor de Heere. Die wilden niet gehoorzaam zijn aan de eisen, de belofte van de Heere. En daar komt de Heere dan op via deze gelijkenis op terug. Daar gaat het om. En als ze dat niet horen, ja, dan zullen ze ook niet gehoorzaam zijn aan wat voor trucje ook. Het is ook heel opmerkelijk dat die rijke man Abraham dan tegenspreekt. Hè? Nee, Abraham de vader van alle gelovigen. Dat die Abraham tegenspreekt, dat zegt meteen al dat er in zijn hart geen plaats is voor de genade, gemeente. En dat hij in feite helemaal niet God wil dienen. En dat hij alleen maar naar de hemel wil om zelf daar weer te triomferen. Zelfs Abraham spreekt hij tegen. Kijk, dat is nou ongeloof. Als je altijd maar zegt, ja maar. Herkennen we dat misschien, gemeente? Zijn we gebogen, hebben we leren buigen voor het woord? Hebben we amen leren zeggen op de bediening van de Heilige Geest? Wij zijn, ook na ontvangen genade, vaak zulke ja maar zeggers. En dat is een totaal ander ja maar dan het nochtans van het geloof. Daar kom ik zo op. Ja maar dit en ja maar dat. En dan kun je soms wel dingen die wettig klinken onder woorden brengen. Maar ondertussen is het niks anders dan ongehoorzaamheid aan Mozes en de profeten. En we moeten erbij zeggen aan het volle woord van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus is het levende woord. Ja maar. Als u nog onbekeerd bent. Als jij nog onbekeerd bent. Dan zou het best eraan kunnen liggen dat je maar constant ja maar zegt. En dan schuif je op in de richting van de rijke man. Een kerkmens die verloren ging omdat hij niet de Heere leerde bijvallen in zijn spreken met het nochtans van het geloof. Pas ervoor op, mensen. Dat is een zonde die kan een heiden niet doen. Maar ja maar zeggen. Maar als je jaar en dag in de kerk zit en het lam van God dat de zonde wegneemt wordt gepredikt en gepresenteerd en komt in levende gestalte op je af, dat je dan zegt ja maar eerst mijn carrière, mijn huis en al die dingen. Ja, dat mag wel, maar onder het amen zegt mijn ziel daarop. Wacht u voor het ja maar. En dan kun je nog zo'n mooie begrafenis hebben. Maar zijn ogen opslaande was hij in de hel. Als dat woord opengaat, dat zegt de Heere hier in de gelijkenis. Als dat woord, als de wet van de Heere opengaat en de profeten. Als het leven van Christus opengaat en zijn offer. Dan kan men weten hoe men zich moet voorbereiden op het binnengaan in de vreugdezaal van het Lam. Want dan is er in dat tere offer van de Heer Jezus, in dat kostbare bloed, een weg gelegd, een levende weg naar het hart van God. Ook voor een rijke die dan op het plekje van de bedelaar terechtkomt. Kijk, om het beeld nog af te maken, een dichte vuist, hè, dat is een gesloten hart. En dan gaat het hart open als het woord van de Heer erin valt. Dan komt er ruimte voor de genade. Van nature willen we alles zelf doen met onze handen. Halen, hebben, houden. Dat was die rijke man. Maar Lazarus, die hield zijn bedelaarshand omhoog. Open naar de hemel. Vertrouwend op het woord van de Heere. En nu legt de Heere Jezus daarin alles wat die man nodig heeft om te kunnen leven. En ook om te kunnen sterven. En dan kan de weg wel eens heel moeilijk zijn, mensen. Kan het wel eens gebeuren in je leven dat je ook werkelijk de Heere niet begrijpt. Nou, dat zijn hele moeilijke momenten. Maar God is God, niet waar? En wij zijn maar van die eenvoudige mensjes. Maar dan toch vertrouwen op het woord. Nochtans. Dat is totaal iets anders dan ja maar. Ja maar, dan denk je, je bekijkt het maar, ik ga mijn eigen gang. Maar nochtans, dan vanuit je moeite oefen je om het woord van de Heere lief te hebben. Om de Heere toe te vallen. Om de Heere te kussen. In de weg die hij met je gaat, want je wilt geen kwaad woord van God horen. Je wilt geen kwaad woord van de Heer Jezus horen. Hij is goed en hij doet goed. Hij is lieflijk in zijn ontferming en genadevol in zijn beleid. Nochtans, Heere, we hebben het gezongen uit Psalm 73. Mijn verstand begrijpt u niet, maar mijn hart vertrouwt op u. Lazarus, wat betekent het alweer, jongens en meisjes? De Heere helpt. Kijk, en dan heb je een bedelaarshand, die hou je open bij de levende Heere. En dan legt de Heere in alles wat je nodig hebt voor je persoonlijke leven, voor je geestelijke leven. En dan mag je die hand open houden naar de geopende hemel. En de andere hand, die mag doorgeven aan de naaste wat je van de Heere hebt ontvangen. De rijke man gaat verloren. De arme man, die, de Lazarus, komt thuis. De rijke man is onbekeerlijk. Hij weet het beter. Hij spreekt de Heere tegen. Zo iemand van de doden tot hen ging, ze zouden zich bekeren. Bekeren, ja, dat is het punt. Dat heeft hij niet gedaan. En daarom gaat hij verloren. Niet vanwege zijn rijkdom. Niet vanwege zijn zonde. Maar omdat hij met de rug in vijandschap naar de Heere Jezus toe is blijven staan. En Lazarus, die mocht de Heere toebehoren. Hier gaat de Heere Jezus fijntjes, dat is eigenlijk het goede woord niet. Hier gaat de Heer Jezus eigenlijk zeggen dat hij straks uit de doden opstaat. Lucas heeft het opgeschreven toen Pasen al voorbij was. De Heer Jezus leeft, hij is de opgestane. Nee, Lazarus hoeft niet terug te komen naar die broers. Jezus leeft. En hij vervult het woord van het Oude Testament. En als je dat verstaat, dan mag je de Heere toebehoren. Dan mag je leren dat hij betaald heeft, ook voor de laatste grens. Dan ondertekent hij je paspoort voor de overgang van tijd naar eeuwigheid met zijn voldaan. Het staat er als het ware in het bloed geschreven van de Heere Jezus. Hij leeft! Nou, dat is voor Lazarus een wonder, denk ik. Dat vult zijn zang in de bruiloftzaal van het lam. Dat hij daar het lam mag zien staande als geslacht. Zo staat het in Openbaring. Dus dat betekent, het was de man van smarten, maar hij staat daar. Hij is de levende Here. En zo mag hij hem aanbidden. Heel de eeuwigheid door. Een eeuwig onderscheid. Ik denk dat het in de hel stil is. Wroeging, knersing van tanden. Had ik maar ik heb niet. En daarom is het terecht dat ik hier ben. Vreselijk mensen, vreselijk. Zoek de Heere toch in je goede dagen, voordat het voor altijd te laat is en God zijn recht geschiet ook in je eigen leven. Zalig, kinderen van de Heere, bedelaars door genade, om de genade, maar ook meer dan bedelaars. Want de erfenis, die is boven bij de Heere. En die erfenis, het volle heil, het nieuwe leven, de gegarandeerde toekomst, het leven dat echt die naam mag dragen, heeft hij verworven door zijn dure prijs. Hij leeft en hij beheerst de hemel. Daarom is de hemel zo goed, de Heere is daar en daarom is de hel zo afschuwelijk. De Heere ontbreekt. En als de levende Heere deelt hij de gave uit. Om niet. Genade voor genade. Door de openstaande hemelpoort. Voor al Gods kinderen. Mensen, dat kapitaal kun je niet op. De rente betaalt hij uit. En daar heb je genoeg aan. En daar hou je zoveel van over. Dat die schuchtere, dat die ellendige, dichtbij en veraf, ze zijn ook heel dichtbij in Nederland hoor, merkt dat je niet alleen maar lid van de kerk bent, maar dat je een levend kind van God bent. Dat je je niet laat voorstaan op wat jij hebt, want wat hebt ge dat ge niet gekregen hebt, zegt Paulus. Maar dat je als het ware een doorgeefluik bent geworden. Van die levende koning daar hoog in de glorie, de nadigheid te boven, door genade. Heren over het leven, ook over bedelaars in onze tijd. En misschien zijn ze het toch niet, maar kunnen ze het wel worden. En daarvoor is belangrijk dat u, kind van de Heren, nou doorzichtig mag zijn in je doen en laten. Tot op de verzoening in dat kostbare werk van de Heer Jezus. Wat krijg je hem dan lief, gemeente? Wat heb je hem dan nodig? Als daar een teer leven is, heel dicht bij de troon, terwijl je met beide benen op de grond staat in deze tijd. Wat is dat een teer leven? Wat is er dan veel te ontvangen van de Heer? En wat ben je nooit uitgeleerd? Er is een voorraadkamer vol van genade. Ook voor de moeilijke vragen van 2011. Maar hoe dichter bij de Heer, hoe meer dat nochtans van het geloof wordt beleefd, des te meer ontvang je van die God. En des te rijker wordt de mens in het geloof. Des te afhankelijker en aanhankelijker aan de levende Here. Des te meer krijgt God de eer. En des te beter zullen de armen van onze tijd ontdekken. Wat is God toch goed, hè? Ik ga nooit naar de kerk, maar die mensen die naar de kerk gaan en die ik ontmoet, nou die hebben iets wat ik mis. Kijk, dat is evangelisatie. Dan wordt God geëerd. En dan wordt de kerk gebouwd. En dat is ook goed voor je eigen leven. Want als je zelf gered bent door de krachtige hand van de Heere, en als een rank aan de wijnstok geënt, dan buig je steeds dieper hoe meer vrucht je draagt. En dan wordt de Heere ook in de concrete dingen van het leven voorgesteld als een ontfermende God. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Ja, dat mogen ze zeggen. Zo zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En niet die op de aarde zijn, zegt Paulus er nog een keer bij. Dat blijft onze verzoeking, gemeente. Dat is ook een beproeving. Zoek de dingen die boven zijn, om zo uw hemels domicilie te verraden op aarde in een leven met en voor de Here. Nog één keer. Twee mannen. Plaatje van de rijke man en van Lazarus de bedelaar, het koningskind. Op wie lijkt u nou? Aan welke kant staat u nou? Bent u door genade een bedelaar om de genade? En daarom in uw armoede aan uw kant, de rijkste mens in de wereld, omdat u bediend wordt uit die rijke Christus, arm geworden om u rijk te maken. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Het onderwijs uit de gelijkenissen komt heel dichtbij. Een voorbeeld uit het leven gegrepen. En toch meer dan een gewoon verhaal. U laat uw hart erin zien. Zoals dat stond op die beide mannen. Rijk en arm. Maar het hart van de rijke bleef dicht. En het hart van de armen ging open. Ja, Heere, dat is de oefening van het geloof. En had die rijke alles, hij had niks meer waaraan de Heere te pas moest komen. En daarom ging hij verloren. Omdat hij dat bloed van Christus afwees. Leg het in het hart van hen die het aangaat. Als ons hart gesloten is voor u, Heere, verloren te moeten gaan, omdat we dat bloed veracht hebben, het offer van de borg, daarom, en dat is terecht. O God, bekeer, als ons hart potdicht zit en wij onze ja-maars hebben tegen God en tegen de kerk en niet tegen onszelf. Zalig. Als het hart open gegaan is, onder de regen van uw zegen door uw geest, dan is de rijkdom van Christus in ons hart. Daar worden we arm van in onszelf, bedelaars onder genade. En dan leven we in afhankelijkheid, maar toch als rijke mensen in u, want zoveel te ontvangen, zoveel te geven, zo'n bereidwilligheid om niets achter te houden, maar om uzelf, Heere, aan ons te verklaren, dat is zo rijk, zo goed, zo vast en zeker, dat we overhouden om door te geven aan allen die in nooddruft zijn, dichtbij en veraf. Het leven van de werken, van de goede werken, hoort erbij als een vrucht van de genade in het verborgene ontvangen. Wat een zegen dat we dat ook mogen zien in de gemeente, Heere. Dat er een levend volk is, dat ook van u ontvangt, genade voor genade, en dat ook door mag geven in de praktijk van elke dag. Ik wil het ook verder uitwerken, Heere. Het gaat om onze zaligheid, maar het gaat uiteindelijk ook om de heiliging van het leven. Dat we zouden staan als levende kinderen van u in het midden van een verdorven wereld. Wilt u zo de gemeente ook zegenen en tot een zegen stellen. Als een lichtend licht en als een zoutend zout. En wilt u zo ook voortgaan in de geslachten. Genade geven ook aan het jonge geslacht. Om de fakkel van het evangelie over te nemen en voort te dragen. Wij bidden voor alle die moeite hebben met de leiding van u. We bidden voor alle die ziek zijn, ongeneeslijk ziek, of die een handicap moeten meedragen in hun leven. We bidden voor hen wie er smart bekend is aan anderen, maar ook voor hen die het stilletjes met zichzelf verwerken. En dat maakt het soms nog dubbel zwaar. Dat ze op dat plekje van de bedelaar Lazarus ook onder een open hemel mogen liggen. En mogen ontdekken dat er niet alleen maar rijke mannen zijn die aan hen voorbij gaan. Maar dat er ook andere Lazarussen zijn, de Heere helpt, die zich over hem ontfermen. Wilt u zo alle hulpverleningsinstanties die uit het woord van u willen barmhartigheid bewijzen, zegenen, Heere, in deze wereld waar zoveel aan de hand is, en ze tot een zegen stellen. Zegen ons als kerk, gedenk ons deze zondag. Wij mogen u danken voor deze eredienst en wij bidden om uw zegen ook verder over deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer samen en zegen ons ook in onze offergaven. Heren, wij mogen van het uwe geven, ook voor anderen, opdat uw werk doorgang zou vinden in de brede maatschappij, maar ook aan de Theologische Universiteit. Hoor ons in danken en bidden, o God, in de vergeving van onze zonden. En in het gebed om de opbouwing in het allerheiligst geloof, alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk, de tweede rondgang voor de Theologische Universiteit in Apeldoorn en bij de uitgang voor het bouwfonds. Hartelijk in uw liefde en gulheid aanbevolen. Wij willen zingen uit Psalm 17. Het 7e en 8e vers. Red mij van hen die het ruim genot van deze wereld als hun heilgoed achten. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Maar ook, o blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen. Psalm 17 vers 7 en 8 tenslotte. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.